20 graden. Dit was het NOS Journaal.
Radio 747. Tot 5 uur de boeddhistische omroep met reflecties. Presentatie Marloes Lazal.
Goedemiddag. Straks een reportage van het bezoek van de Burmeese monnik Unandamala in Nederland. De Boeddha-beelden van voormalig discjockey en country-artiest Gerard de Vries. Aflevering 4 van de kookrubriek Instructies voor de Kok, die we deze zomer herhalen. En een nieuw kort verhaal van Pamela Koevoets. Maar we beginnen met boeddhisme in het wereldnieuws. Het Mahabodhi-comité in het Indiaanse Bodh Gaya ontkent het gerucht dat er een tak van de Bodhi-boom zou zijn afgehakt. Deze boom, waaronder de Boeddha zijn verlichting bereikte, maakt deel uit van een belangrijke boeddhistische pelgrimsplaats. Eerder werd in India het nieuws verspreid dat onbekenden een tak hadden afgehakt om onrust te zaaien in de boeddhistische gemeenschap. Televisiestations rapporteerden het incident en de Indiase premier stuurde een delegatie naar de vermeende plek des onheils. De directie van de tempel liet weten dat de tak in kwestie al 30 jaar geleden was verwijderd op advies van boomexperts. De Verenigde Staten gaan technische ondersteuning verlenen aan een taal- en IT-centrum voor boeddhistische monniken in Sri Lanka. Zo'n 400 monniken zullen worden opgeleid in Engels en Tamil talen en zullen training krijgen in technieken die de vrede in het land moeten bevorderen. Het US Agency for International Development zal zo'n $17,5 miljoen investeren in het project. Men verwacht dat door het opleiden van de monniken de Sri Lankaanse samenleving vreedzamer zal worden en beter om zal kunnen gaan met etnische conflicten. In de Tibetaanse gemeenschap maakt men zich ongerust over de opvolging van de Dalai Lama. De volgende Dalai Lama zal als kind worden aangewezen door Tibetaanse monniken als reïncarnatie van de huidige. Vervolgens zou hij moeten worden opgeleid door de Panchen Lama, die al op jonge leeftijd door de Chinese overheid is gearresteerd en nog steeds vastzit in China. De derde belangrijke boeddhistische geestelijke is de Karmapa. Maar op dit moment zijn er twee geestelijken die de titel van Karmapa claimen en is de Tibetaans-boeddhistische wereld verdeeld. Volgens de Chinese kalender zullen er dit jaar 2 zevende maanmaanden zijn, waarin het festival van de hongerige geesten gevierd wordt. Op deze van origine boeddhistische feestdag herdenkt men de geesten van de overledenen. De hele maand wordt ook wel maand van de geesten genoemd. Dit jaar duurt deze periode, waarin men offers brengt voor de overledenen, van 25 juli tot 21 september. En tot zover boeddhisme in het wereldnieuws. Vorige week was de Burmeese leraar Sayadaw Unandamala in Nederland op uitnodiging van de stichting Sangha Metta in Amsterdam. Hij leidde voor de derde maal een Abhidhamma-studieweek in het Theosofisch Centrum in Naarden. Ditmaal stond het begrip kamma centraal. Voorafgaand aan het studieprogramma was er een driedaagse opfriscursus waar onder andere Henk Barendrecht een aantal lessen verzorgde. Ik sprak hem op de eerste dag van de studieweek en vroeg hem hoe hij had kennis gemaakt met deze bijzondere leraar.
Ik heb de cursus van Unandamala 2 jaar geleden gevolgd en naar aanleiding daarvan ben ik ook naar Burma gegaan om 3 weken lang de Abhidhamma te bestuderen uit zijn colleges. En dat is een hele spannende theorie. Je kunt zeggen een boeddhistische psychologie. En die enerzijds heel erg de geest in kleine stukjes breekt, reductionistisch. Maar anderzijds kijken ze ook naar dat grote geheel. En ik denk dat het van waar is voor de westerse wetenschap dat wij daarvan kunnen leren. Wat mij vooral intrigeert is dat zij de geest zien als bestaande uit een aantal kleine flitsjes die vlak achter elkaar zich afspelen. Denk maar aan een film. Een film bestaat ook uit kleine fotootjes die snel achter elkaar spelen, zodat je de indruk krijgt dat het een continu geheel is. En zo wordt de geest ook beschreven. En dat past helemaal bij het neurofysiologische beeld van de mens, want de neuronen die werken ook met flitsjes. Dus dat op een of andere manier zal dat bij elkaar kunnen komen. En daar ben ik op zoek naar.
In de komende dagen zullen de teachings voornamelijk gaan over het gedeelte wat kamma en de resultaten daarvan behandelt. Met name dat gedeelte over kamma is alweer een geschrift van bijna 2500 bladzijden, als ik het goed heb begrepen. Dat lijkt ook heel ingewikkeld studiemateriaal.
Het is behoorlijk ingewikkeld, maar met modernere methoden kun je dat wel behoorlijk comprimeren. Vele commentaren zijn er op de Abhidhamma geschreven. En één commentaar heeft het geheel gecomprimeerd tot 500 bladzijden.
En hoe zie jij Unandamala als leraar?
Hij staat in een hele hechte traditie. Wat hij onderwijst is mondeling overgeleverd van leraar tot leerling. En dat is de moeite waard. Want denk maar even aan muziek spelen. Dat kun je niet echt uit een boekje leren. Daar heb je commentaar bij nodig. Dat je het zo moet doen of zus moet doen. En deze teaching is wel opgeschreven. Maar als je dat leest, begrijp je het eigenlijk niet. En als dat commentaar komt, wordt het opeens veel helderder. Dus het is een levende verpersoonlijking van de leer.
I'm Aganiani.
I'm a Theravada Buddhist nun and I'm from Germany. I study since 8 years with Sir Unandamala, especially some other Abhidhamma teachers also. I've studied for 1 year in Burma.
Ik studeer al 8 jaar bij Unandamala, waarvan 1 jaar in Burma. Ik begreep dat hij een echte geleerde was en dat hij de realiteit op een heel diep niveau doorziet. Daarom probeer ik zoveel mogelijk van hem te leren.
So I try to follow him and get from him as much as I can.
Ik heet Vera Terveen en ik ben tekenlerares en ik geef les aan pubers tussen de 12 en 18 jaar. En ik heb nu voor het derde jaar volg ik hier de Abhidhamma cursus. En als je die Abhidhamma bestudeert, dan kijk je eigenlijk door een microscoop naar je eigen denken en je eigen functioneren. En dat is prachtig. Het is gewoon een wondertje. En in het begin, 3 jaar geleden toen ik hier kwam, begreep ik niets. Ik was een kleuter. En dan heb ik alleen maar gezeten en geluisterd en gemediteerd. Luisteren en mediteren, luisteren en mediteren. En nu, vorig jaar en dit jaar, krijg je greep op de kennis. En ik vind het een geniaal systeem. Ik vind het prachtig, ja.
Je hebt al eerder teachings van Unandamala gevolgd. Ja. Hoe ervaar je dat?
Nou, dat is briljant, want het is iemand die ongelooflijk veel kennis heeft. En dat merk je aan de wijze waarop hij met voorbeelden zijn kennis toelicht. Die zijn van een ongekende eenvoud.
Kan je daar nog een voorbeeld van herinneren?
Ja, wat voor mij een geweldig voorbeeld was, was de wat wij het ik noemen. En dan nam hij het voorbeeld van de auto mee. En hij vergeleek de auto met de kennis die in de Abhidhamma zit over het bewustzijn, de bewustzijnsmomenten, hoe een gedachte opgebouwd wordt. En toen vroeg hij aan ons, waar bevindt zich dan ons ik? En als je dat vergelijkt met een auto, zit dat in het wiel? Nee, dus zit dat in het stuur? Nee. Zit het in de motor? Nee, dat is ook niet. Alles bij elkaar noem je auto. Dus het is eigenlijk een permanente verzameling processen, wat je ik noemt. Dus voor jou zit een verzameling processen die dan toevallig Vera heet. Het prachtige vond ik is dat dus alles dynamisch is en dat alles in een voortdurende staat van beweging is. En wat ik heel prachtig vond is dat sommige bewegingen gaan zo razendsnel dat wij het ervaren alsof het stilstaand is. En het vergelijk was een TL-buis bijvoorbeeld, van het flitsen van dit licht, dat gaat aan, uit, zo is het ook met ons bewustzijn. Maar we ervaren dat als iets permanents. Maar wat we niet beseffen, dat is op zo'n micro niveau, het bewustzijn steeds opnieuw geboren wordt. Doordat je een object ontmoet, ontstaat er bewustzijn. En wij denken dus dat dat iets een constante is. En hij analyseert dan helemaal tot op het detail het proces wat er gebeurt in je gedachten, dus ook tijdens je meditatie, hoe dat gaat. En als je bijvoorbeeld een visueel object hebt en dan staat er bij hem een bloem op tafel, dan vertelt hij al die kennis naar aanleiding van die bloem op tafel. En dat maakt het voor mij, voor iemand ja, zoals ik, die dan zeg maar van de koude grond komt en geen universitaire studie of zo, en dan vooral van de praktijk moet hebben, is dat zo een fijne instap. Want dan krijgt het handen en voeten. Want als je gewoon een Abhidhamma boek openslaat, daar heb je eigenlijk helemaal geen bal aan. Je hebt echt een leraar nodig die je toegangspoortjes geeft. En uiteindelijk vind je dan je eigen weg ook wel.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Karma is a popular term in Indian religion.
Karma is een populaire term in de Indiase religies.
This term is used not only in Buddhism.
Karma als term wordt niet alleen in het boeddhisme gebruikt.
Other religions also use this term.
Ook de andere religies gebruiken deze term. Sommigen denken dat de Boeddha de term karma leende van het Hindoeïsme.
Hindoeïsme used the term karma.
Het Hindoeïsme gebruikte de term karma, maar de spelling in het Hindoeïsme is karma.
Buddhism also used this term karma.
En het Boeddhisme gebruikt ook de term karma.
Yeah, according to Pali spelling, it's karma.
Maar in het Pali heet het karma.
Jyotika Hermsen, hoe is het voor jou om deze Burmeese leraar nu weer hier te ontmoeten?
Oh, ik ben blij dat hij er is. Want ik denk dat, dat we veel van hem kunnen leren. Maar dat niet alleen. Het is ook een hele, ja, het is een hele integere monnik. En dat is gewoon, ik vind het gewoon een voorrecht om bij zo iemand in de buurt te zijn.
En heb jij ook bij hem gestudeerd in Burma?
Ja, ik ben 4 jaar geleden denk ik het eerst met hem in contact gekomen in Burma. En daarna ben ik elk jaar heb ik wel een maand ongeveer bij hem gestudeerd. Ja, vorig jaar was het in de universiteit in Rangoon. Toen was hij daar voor het eerst rector en toen kon hij ook gebruik maken van die accommodatie.
Ja, want hij bekleedt in Burma verschillende hoge functies, hè?
Ja, hij is rector van die boeddhistische universiteit in Burma. En hij is ook abt van een studiecentrum dat hij zelf heeft.
Nu is dit al voor het derde jaar hè, dat jullie cursus met hem organiseren. Ja. Is het de bedoeling om daar een traditie van te maken, om dat de komende jaren voor te zetten?
Nou, als het enigszins zou kunnen. Ik heb hem wel uitgenodigd voor volgend jaar. Ik weet alleen niet of hij echt de tijd vindt om te komen. Ik hoop het. Hij komt in april volgend jaar, eind april en begin mei. En dan hebben we weer 10 dagen dat we hem hier kunnen hebben. En we, ja, langzamerhand groeit er natuurlijk, is er een groep van mensen die terugkomen. Er zijn steeds nieuwe mensen. En we hebben ook cursussen met anderen, gewoon inleidende cursussen. Maar hij gaat echt, hij doet echt de moeilijke dingen. Dat heb je wel gemerkt met de vertaling. Wat hij heeft een heel uur, 5 kwartier gepraat alleen over dat begrip karma. Hè? Alleen over dat het allereerste begrip karma of karma. En waar het vandaan komt en hoe het verschilt van de Indiase religies en wat het boeddhistische begrip is. En, ja. Maar goed, zo gaat het dus door. Zo heeft hij gepraat over de mind, over de geest, dus over het bewustzijn en over de kleuring van het bewustzijn, zeg maar, over heilzaam en onheilzaam. Hij is zo erudiet dat wat je ook vraagt, daar kan hij, geeft hij antwoord op. Daar kan hij heel goed antwoord op geven. En als hij het niet direct weet, dan komt hij er morgen vroeg op terug. Dan zegt hij, ik heb er nog eens over nagedacht. En trrrr, en ik kan het allemaal geven met teksten en bladzijden en voetnoten waar je het kunt vinden in de teksten. En ja, het is volgens, ik vind het een grote rijkdom dat er zulke mensen zijn.
Later op de dag had ik de mogelijkheid Unanda Mala persoonlijk te spreken. En ik vroeg hem wat karma precies betekent.
In our daily life, everybody act mentally, verbally and physically. According to Buddha's teachings, this
In het dagelijks leven handelt iedereen, zowel mentaal, verbaal als fysiek. Volgens de lessen van de Boeddha gebeuren deze handelingen door mentale motivatie en stimulatie.
De volition of motivation stimulation is a called karma.
De wil, de motivatie of stimulatie wordt karma genoemd. Ook als mensen niets van karma weten, dan weten ze wel iets over hun daden. Al onze daden komen voort uit onze geestelijke wil.
Our mental volitions or stimulations. Not all actions are good. Some actions are not good. According to the wish, some people also have good action because all their intention is good. Some people have evil mind. Their act is not good action.
Niet alle daden zijn goed. Sommige mensen hebben een slechte geest, dus hun daden zijn negatief. Al deze daden stapelen zich op en zullen een bepaald resultaat laten zien. En dit resultaat noemen we in het boeddhisme karma. Dus we ontvangen overeenkomstig onze daden.
According to our actions. That is so clear to understand.
But then a lot of people also in the West think how can you explain the principle of karma for people who have a very difficult or miserable life, which cannot be the result of their own actions because they are born in a certain environment or they're born in a certain family with a lot of illness? How would you explain karma in those situations?
We must understand. Every day, whatever we act, that is accumulated as karma.
Wat we elke dag doen, resulteert in karma. Maar niet alle karma doet onmiddellijk effect ontstaan. Het karma-effect geldt in dit leven.
We act to others with a loving kindness. The other persons.
We benaderen een ander met liefdevolle vriendelijkheid en de ander reageert met goede daden. Als wij glimlachen, lacht de ander terug. Als we anderen pijnigen, zullen zij dat ook doen. Dus volwassen karma zal in dit leven dit effect sorteren.
So, mature karma will produce in next life its effect.
Now you're giving these teachings here for lay people. And I presume in Burma you also give teachings to monks studying. Is there a difference in the way you teach the different people?
In Myanmar, most of people, as you know, they are born as a Buddhist people, since long time. They believe in karma.
In Myanmar zijn de meeste mensen als boeddhist geboren en geloven ze volgens de traditie al in karma. Daarom is het voor hen niet zo moeilijk te begrijpen.
When you teach to Western people, can they reach the same level of understanding as monks who study all their lives?
The Abhidhamma is very deep.
De Abhidhamma is erg diepgaand, omdat het onze natuur uitlegt. Dus voor beginners die over het boeddhisme willen weten, moeten we beginnen met de moraliteit. Hoe ons te gedragen, hoe te handelen.
How to perform. So, actually we must start in this way. First we start with the sila,
moraliteit. We beginnen met de drie sela's. Moraliteit, concentratie en kennis.
The Buddha briefly talk about morality in three words.
De Boeddha sprak in drie woorden over de moraliteit. Juiste spraak, juiste actie en juiste leefwijze.
After that, concentrations. This is concentrations. The Buddha explains meditation objects.
Voor de juiste concentratie zijn er twee soorten meditatieobjecten. Het denkbeeldige object waarop je de geest richt en het begrijpen van de natuur van de geconditioneerde realiteit.
Concentrate only that object. Another object, you must try to understand the natures The natures of reality. The natures of conditioned things.
De natuur van de geconditioneerde dingen verandert altijd, is tijdelijk. Die natuur moeten we leren begrijpen. De Abhidhamma wordt daarbij gezien als een van de hoogste niveaus.
Such a nature we must try to understand. Abhidhamma is concerning the highest levels.
Deze leraar, daar leer ik veel van. Daar leer ik met name heel veel van. Hij is geleerd, maar hij is ook heel, ja, ik zou haast zeggen, vroom. Ik denk dat hij wel een hoge realisatie heeft. Maar ik leer er veel van hoe gelukkig hij zelf is met wat hij aan inzicht heeft. En hoe scherp dat is en hoe helder dat is. Het heeft ook een puurheid die... En om daarna te leven is heel mooi. En om dat te zien in een levend mens is ook heel mooi. Om dat in een levend mens te zien. Verwerkelijk te zien. Maar hij is denk ik van jongs af aan al heel erg helder. En hij was zo vroeg leraar al. Met 20 jaar had hij alle examens geloof ik gedaan. En hij heeft alles maar door. Dus hij kan heel erg goed bijvoorbeeld bepaalde begrippen uit boeddhisme die ook vooral verkeerd vertaald worden in het Westen. Maar ook omdat er niet voldoende diepe kennis is, die kan hij doorgeven. En dat is een hele grote rijkdom. Ik ervaar het als een hele grote rijkdom. Het is heel mooi om te zien dat Boeddha gewoon de natuurwet heeft gezien. En de natuurwet als het ware ontdekt heeft. De natuurlijke wet van de dingen.
Eerwaarde Oenandamala en Jyotika Hermsen. Voor meer informatie over de Abhidhamma-weken verwijzen we u naar www.sanghametta.nl. Gerard de Vries was in de jaren 60 discjockey bij Radio Veronica, dat toen nog uitzond vanaf een schip in de Noordzee. In die tijd scoorde hij ook hits met praatcountry-nummers als Het Spel Kaarten en Giddy Up Go. Bij de Tros presenteerde hij het programma Country Radio en groeide uit tot ambassadeur van de countrymuziek. Hij werd zelfs ereburger van de Amerikaanse stad Nashville. Maar na 13 singles hield hij het voor gezien en vestigde zich als paragnost. Hij is nu 72 en heeft zijn huis vol Boeddha-beelden staan.
De grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, even zien hoor, 14...
Gerard de Vries is bezig met zijn lijstje Boeddha-beelden. De Boeddha-beelden staan hier in de kamer en hij heeft ze op een lijst staan Alleen hij weet niet precies hoeveel het er zijn. Er wordt nu dus opgeteld.
Ik zit zeker over de 20. Nu. Maar ja, misschien ben ik iets vergeten hoor. Dat zou best kunnen, want zo'n enkele keer komt er een nieuwe bij.
En wat staat er op die lijst precies?
Daar staat zittende Boeddha in kleur in de huiskamer. Zittende Boeddha, goud, huiskamer. Staande Boeddha, brons, huiskamer. Kleine staande Boeddha, huiskamer. Grote staande Boeddha in kleur. Grote zittende Boeddha, zittende kleine Boeddha, enzovoort.
Enzovoort.
Dus er staat nogal wat.
Er staat niet bij waar het vandaan komt. En,
dat staat niet op het lijstje.
Maar dat weet u allemaal zelf.
Ja, ik kan ze zo aanwijzen en zeggen waar die vandaan komt, ja.
Nou, zit hier aan tafel en zelfs op tafel hier zit hier een Boeddha. Een lichtgroene Boeddha. Waar is die van gemaakt?
Nou, dat weet ik niet. Als u hem even vasthoudt.
Ja. Oeps. hij is behoorlijk zwaar.
Ja.
En hij heeft een bizar kleurtje groen, vind ik wel.
Ja?
Ja.
Waarom bizar?
Nou, een beetje ongewoon, een beetje zeepig.
Nou, misschien is het wel een groot stuk zeep. Maar ik vond het mooi. En zeker vanwege de kleur. Groen, de kleur van de hoop. De Mercuriuskleur, dus ook de kleur van het hartchakra. Ja, dat...
Waarom heeft u hem gekocht?
Ik zat hier op een iets wat grauwe zondag. En in Hilversum was een beurs paranormaal. Zal ik wel heen, zal ik niet heen? Ach, waarom niet? Het is vlakbij. Ja, de Vries, je moet erheen. Er staat een Boeddha. Ik wist het. Ja, ik wist dat ik een heel bijzondere zou zien. Nou, dat is deze. Want die kleur kom je niet zo tegen.
En wie gaf nou dat signaal?
ik denk mijn bovenaardse hulpje of zo. Ja, of mijn innerlijke gids of geef het maar een naam. Maar ik had die heilige drang van ik moet naar die beurs. Want daar is iets. En dat is een Boeddha. Ja.
Nou, er staan er hier nog veel meer. Staande Boeddha's, zittende Boeddha's, gouden Boeddha's, gekleurde Boeddha's, zoals we net al opzonden.
Ja, deze heb ik laten maken. Dat is een bodhisattva.
Ja.
Die heb ik laten maken in Bali. Want...
Dat is een houten, heel mooi en fijn bewerkt.
Ja.
Met zelfs de, hoe heet het die, six-packs goed zichtbaar. Ja. Zo heet dat, hè?
Ja. Hij heeft ook een Indonesisch kopje, hè?
Ja.
En wat ik zo knap vind, is die gesneden vingertjes zo. Nou, de liggende Boeddha, hè, hier.
En waar komt die vandaan?
Die heb ik in een winkel gekocht waar ze Oosterse zaken importeren. En een liggende Boeddha had ik niet, maar ik heb hem wel in het echt gezien. Een prachtige grote Boeddha in Thailand. Dat ik dacht, hey, wat is dit mooi, zeg. Ik vind die voetjes ook zo leuk, die zo over elkaar liggen. Ja.
En daarnaast staat nog iemand.
Dat is een monnik waarvan iedereen zegt, oh, wat een mooie Boeddha. Dan zeg ik, nee, kijk maar naar zijn hoofd, want hij is glad kaal. Het is een monnik. Ja. Een biddende monnik. Ja.
En daar is nog een oranje glazen Boeddha.
Die vond ik zo bijzonder.
Ja. Het is van Swarovski of zo.
Ja, ik weet het niet, maar ook ergens uit een winkeltje. En hier staat er een, die komt uit Nepal.
En dat is een die is uit drie bronzen?
Nee, is uit drie metalen samengesteld. Je kunt ook de verschillende kleurtjes zien. Ja, nou ja, op een gegeven moment moet je stoppen, want dan denk je, jeetje, het lijkt daar wel een museum. Want ik heb ze boven ook nog staan, hoor.
En waarom heeft u ze allemaal? Wat heeft u met de Boeddha?
Ik ben christelijk opgevoed, protestants, christelijk. En dat is allemaal moeten. En van Boeddha moet je niks. Die wijst de weg. Wil je hem volgen? Ga je gang. Wil je niet? Nou, dan niet. Er zit geen dwang achter, er is geen moeten. Dus ik zou bijna zeggen, dat stukje vrijheid... Ja, dat vind ik in het boeddhisme wel terug, ja.
Vertel u nog even hoe het met de muziek afgelopen is. Daar ken ik u van.
Met de muziek? Ja, ik... heb in een ziekenomroep gezeten. Dat was eigenlijk de start. En dat heb ik 10 jaar was ik daar de programmaleider. En vanuit die ziekenomroep kwam ik terecht bij Veronica. Dat was nog de tijd van het schip. Ja, dat was veel muziek. En later ben ik overgestapt naar de Tros. Daar heb ik van alles gedaan. Ik heb op 5 zenders gezeten.
Ja, we was een reuze populaire zangzegger.
In de tijd van Veronica, ik was 32 ongeveer. Toen heb ik een stuk of 3-4 grammofoonplaten gemaakt. En dat zijn...
Dat zijn reuze hits geweest.
Toppers geworden, ja. Dat,
kunt u het nog?
Jawel.
Laat ze horen.
Oké. Okay. Dan zou ik ook nog mijn orkestband erachter kunnen draaien. Oké, de tekst die ik het beste uit mijn hoofd kan opzeggen. De grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Ja, ik weet de tekst verder niet.
Even weer nadenken.
Had u daar geen plezier meer in op een gegeven moment?
Nou, ik geloof dat ik 13 singles heb gemaakt.
Ja.
En dat is een gedeelte daarvan kwam op een LP terecht. En later zag ik hem zelfs, zag ik dingen van mij op een CD. Dus die waren er nog niet zo lang. Dus ik behoorde al tot de eerste op CD. En nou, ik heb er geen behoefte aan om dat nog te doen. Kijk, ik heb schrik gehad. Ja. Ik, als ik terugblik, dan kan ik alleen maar zeggen, ik heb schrik gehad. Ik heb zoveel leuke dingen mogen doen. Ik heb erg veel klassiek gepresenteerd op Radio 4. Maar ik heb bijvoorbeeld ook 7 keer bij de TT Races Assen gezeten. Ik heb een Zuid-Amerikaans programma gehad, La Bamba. Ik heb country music gedaan. Ja, verzin me wat.
En is dat nou opeens afgelopen geraakt?
Ja.
En wat was de aanleiding voor dat besluit?
Genoeg.
Oh.
Einde verhaal. Ja. En ik miste het ook niet. Dat was een periode. Nou, ik heb schrik gehad. Ik kom oorspronkelijk uit het reclamevak. Nou, daar heb ik voor geleerd. Jaren ingezeten en van alles en nog wat gedaan. Dan kom je bij de omroep, ook van alles en nog wat gedaan. En dan vind je dat genoeg. Maar wat ik nu doe aan hulpverlening, dat heb ik,
parapsychologie
heb ik niet voor gekozen.
Psychoparagnost.
Daar heb ik niet voor gekozen. Het is over me heen gewaaid. En toen ik dat ontdekte, ik was 32 of zo, toen heb ik wel besloten om er iets goeds mee te doen.
En hoeveel mensen hebben hier gezeten?
Ik ben eens een keer aan het rekenen geslagen.
Want u ontvangt ze hier aan de kamertafel.
Ja, we gaan hier zitten, ja. Ook al om ze op hun gemak te stellen. Ik begin meestal met een mooi muziekje. En dan ga ik koffie zetten. En ik heb dat uitgerekend naast mijn werk. En toen ik ermee ophield, dat is 10 jaren geleden, met de omroep. Toen dacht ik, ja, ik kan wel ophouden met het radiowerk. Maar stel voor dat er eens 1 per maand bij je binnenkomt stappen. Wat doe je de rest van die dagen? Ik kan het niet meer aan. Het is onvoorstelbaar. En dan besef je dat je als klein hulpverlenertje meer dan 4000 mensen hebt ontvangen hier. Ja, dat is 8000 koppen koffie.
Giddy up, go.
U luisterde naar een reportage van Agnes Sommer. We gaan verder met een kort verhaal van Pamela Koevoets, door haarzelf voorgelezen. Vandaag toversteentjes.
Daar slaat de torenklok al 7 bronzen slagen. Maar hij heeft geen zin om de dag aan te gaan, de man, zoals vroeger, toen hij nog een kind was en het ochtendgloren een feest, de dag een avontuur. Wellicht is hij een beetje ziek of kan hij voorwenden ziek te zijn. Ja, met een zucht duwt hij zijn gezicht in het kussen om de nacht te verlengen. Er is geen tijd in de nacht, geen klokslag en geen moeten of willen. Er is alleen het zinken, diep, diep, tot in het gevoel van gelukzaligheid, waarin hij de grootste afstanden weet overbruggen en de grootste hindernissen weet te slechten, zonder een vin te verroeren. Zo is hij eventjes piepjong, een kind aan de rand van grootvaders vers omgeploegde akker. Volkomen op zijn plaats snuift hij de prikkelende geur van de aarde op en kijkt in overgave naar de kraaien die in een oeroud ritme opfladderen weer neerstrijken om zich opnieuw langzaam te verheffen boven het donkere glooiende veld. Vrede. Vanuit zijn ooghoeken ziet hij de veilige gestaltes van vader en grootvader naderen. Glimlachend trekt hij zijn linkerbeen over het rechter, slaat hij beide armen om het kussen om nog dieper te zinken. Hij geeuwt van genoegen. Een schok? Nee. Hij moet opstaan, zich aankleden en tot actie overgaan. De man worden die hij is. De man die hij jarenlang heeft weten vol te houden. Nee. Hij moet opstaan en zijn koffer pakken om stad en land te verlaten als hij niet dood wil gaan aan de man die hij is, geworden is. Wie is hij? Nu tekent zich in zijn geest Pardoes een lichaam af dat hij herkent als het zijne, maar dan jonger en krachtiger, glanzend, wadend in kniehoog transparant vakantiewater langs een rotsachtige zonovergoten kust. Parelmoeren visjes schieten door het azuurblauw en de stenen onder zijn voeten schitteren vanwege de puntjes zilver en goud daarin, schitteren als grote, bijna ontsloten geheimen. Zijn armen omklemmen het kussen om dit goddelijke vast te houden, dat hem onmiddellijk weer dreigt ontglippen. De diepe glans, het transparante, deze goede tovenarij. Maar ach, zijn huid begint te prikken alsof er 1000 onzichtbare nare pijltjes op hem zijn afgeschoten en zijn adem komt in stoten. Met een ruk draait hij zich om, herkent de vijand, de dag. Sleur, sleur. Het woord bijt zich in hem vast in alle blindheid die het woord aankleeft. In doffe beelden van overbekende straten, lange gangen in overdekte parkeergarages, halfslachtige ontmoetingen bij het koffiezetapparaat. Misschien, als het meezit, ergens één aardig woordje of anders een truitje waarvan de kleur even opflakkert. Getver. Grauw licht duwt tegen zijn oogleden. Kort ratelt regen op het dak, gevolgd door een aantal bronzen slagen. Hoeveel? 7? De vloer onder zijn naakte voeten is ijskoud. Blauwgrijs linoleum, vervolgens uitdijend in dreigend stille dingen. De nieuwe stoelen, de nieuwe tafel en de voorlopige bank van IKEA. Kledingrommel. Met iets van ongeloof beziet hij het logeermatrasje met de rode deken, waaronder een kind in diepe slaap. De frons op het voorhoofdje, een half ontblote schouder onder het verwarde haar. Een armpje losjes gestrekt over een kartonnen schoenendoos. Om bij te knielen. Maar een duikvlucht terug in het bed eindigt in zwarte wensen naar vergetelheid, naar behagelijk niet zijn. Roerloos ligt hij, zwenkend tussen zelfvertrouwen. Hij kan het, kan er iets van maken naast het werk. En paniek. Angst voor stressgedrag, zag hij het niet weerspiegeld in de ogen van collega's? Hij redt het niet, is wat vreemd de laatste tijd. De gedachte alleen al, weer eens een zootje te creëren door steeds maar achter de feiten aan te sukkelen, de scheiding, de verhuizing, en op het matje van de baas te belanden, doet hem rechtop schieten. Razendsnel nagaand welke kennis of collega's geschikt zouden kunnen zijn voor het project dat hij op zou kunnen starten in het zonnige zuiden, liefst aan de kust. Appartementen? Iets levens eerder, de visserij? Van zijn achterhoofd tot aan de voeten probeert hij zwaar te worden in het onwillige lichaam, zoals zij het hem heeft geleerd. Toegeven, toegeven. Ach, dat lijf dat zo snel oud wordt en soms al zo broos voelt, zo machteloos in wat het leven aanreikt. Als hij de ogen sluit, is er weer het beeld van vers omgeploegde aarde. Maar de aarde biedt geen geur en geen troost deze keer. Ze golft over hem heen als om hem aan het zicht te onttrekken. Ja, net als het raadselachtige gemompel om hem heen overdag op kantoor. Weg hebben. Wil men hem daar ook al weg hebben? Met een sprong is hij uit bed, draait de verwarming aan en zet zich in zijn ochtendjas aan tafel om dan naar het kind te kijken. Licht blozend. Vaak is hij wat verlegen in de buurt van zijn jongste zoon. Hoe laat is het? Vraagt deze slaperig als de wekker gaat en zijn vader het apparaat met een klap tot zwijgen brengt. 19:30, zegt de man die weer de man is van overdag. En maandag, dus het eind van ons weekend samen. Thee of melk bij het ontbijt? Allebei, zegt het kind. Weet je toch? Wat is er met je, zegt het kind. Zien? Wil je ze zien? Wil je ze nog een keer zien? De schoenendoos naast het matrasje wordt geopend en het kind laat zijn vader de steentjes zien die het de laatste tijd heeft verzameld. De nieuwe oogst. Van heel jongs af aan is het kind aangetrokken geweest door stenen en steentjes van een bijzondere vorm of schittering. Die daar en die, deksel dicht. Nog een keer kijken? Beter kijken, zegt het kind. Zien, wat zie je? Jou, denkt de man. Je hebt water in je ogen, zegt het kind. Huil je? Het kind weet de grootste afstanden moeiteloos te overbruggen en de grootste hindernissen te slechten in een handomdraai. Hij maakt een blij mens van zijn vader, al weet deze niet precies het hoe en waarom ervan. Dat weet hij alleen in zijn dromen. Het azuurblauwe steentje wordt naast de broodtrommel gelegd en ineens is er een broodtrommel, een trouwe, dikbuikige trommel. Het melkwitte steentje bezweert de IKEA-bank. De bank is gezellig, zegt het kind. Een ander steentje zet een nieuwe tafel stevig op zijn poten en zorgt voor ontbijt. Die van de Franse vakantie, 3 kiezels met puntjes goud en zilver erin, komen midden op de vloer terecht, voor het huis zelf. En er is er ook een, de mooiste en doorzichtige, voor in de auto die het kind bij school gaat afzetten om het pas over 2 weken weer op te halen. Toverstenen, zegt het jongetje ernstig, ze werken net als de telefoon. Kom op, starten. De man en het kind lachen omdat de ruitenwissers de regen op de voorruit bijna niet weg weten te krijgen, waardoor alles er zo schitterend onder water anders uitziet dat ze, in volle vrede, nog bijna te laat komen ook.
Pamela Koevoets hoorde u. Hoe komt het dat Japanners zo oud worden? Volgens sommigen door het eten van riante hoeveelheden miso. De Amerikaanse dichter Allen Ginsberg was ervan overtuigd en schreef er zelfs een gedicht over. In aflevering 4 van Instructies voor de Kok kookt de Nederlandse zenkok Willem vandaag een miso-soep.
Instructies voor de Kok. Wij gaan vandaag een eenvoudige miso-soep maken. Voor die soep hebben we nodig een klein potje miso. Dan wat groentebouillon, poeier en shiitake paddenstoelen als je die kan krijgen. We hebben ook nog nodig een paar bolletjes diepvries spinazie. En eventueel wat schuim gesneden lenteuitje. En wat zeewier, de kombu zeewier is heel goed om bouillon van te trekken. En dat moet je echt wel een uurtje of langer laten trekken en dan wordt het zacht. Eventueel kan je dat dan weer hakken in kleine stukjes. Of zelfs pureren in een pureermachine en dat ook door de soep doen. Dat is heel lekker.
En kan je dat overal krijgen, die kombu?
Ja, kombu kan je elke gezondheidswinkel, ja.
We staan hier nu bij de zeewierafdeling. Willem, staat hier wat je nodig hebt?
Nou, bijvoorbeeld hier is kombu om een bouillon van te maken, bouillon van te trekken. Het is een harde, stevige stengel, iets dik, misschien een millimeter dik.
Ja, dat zijn grote,
dikke bladeren.
Grote stengels zijn het, echt brede. Ja, waar lijkt het nou op? Tagliatelle, maar dan breder, zoiets, ja. En zwart.
Echt een groente om heel lang te laten trekken. er bouillon van te trekken. En eventueel daarna kan je hem in de mixer kan je hem nog heel fijn malen en dan door de miso-soep doen.
Even kijken hoor, zouden ze hier nou ook miso hebben?
Kijk hier. Rijstmiso, kenmai en gerstmiso. Zie je, je kan miso... Op zich is het natuurlijk van sojabonen gemaakt. Sojabonenpasta, maar meestal doen ze... fermenteren ze ook een bijvoorbeeld rijst bij of een ander graan.
En dan hangt hier een hele rij met instant miso soep.
Ja, ja, heel makkelijk, heel duur. Ja, het is natuurlijk heel makkelijk te maken. Je strooit zo'n zakje in een kopje heet water. En je hebt een miso soep die goed smaakt. Waar kleine stukjes zeewier in drijven. Kleine stukjes tofu, eventueel gedroogde tofu. Heel makkelijk te maken. Maar ja, het is natuurlijk kant en klaar en heel duur. Hè? Miso is natuurlijk hartstikke Japans, maar het heeft zich een weg gebaan naar het westen. Want miso is natuurlijk ook een sojaproduct, een gefermenteerd sojaproduct. En het is een soort soeppasta, daar wordt het in Japan echt voor gebruikt. Dit heeft een eigenschap dat het heel goed voor je darmen is. Het schijnt natuurlijk allerlei bacteriën in te zitten die goed op je darmen werken. Japanners durven het zelfs te eten voor ontbijt, om gewoon de darmfunctie goed in werking te zetten.
Zen-leraar Meindert van den Heuvel.
De dichter Allen Ginsberg, voor wie het boeddhisme ook een hele belangrijke inspiratiebron was, die vertelt dat hij op zijn 66ste de miso-soep ontdekt heeft. En daar vertelt hij over in een prachtig gedicht dat heet Autumn Leaves. En dan wordt hij 's morgens wakker om 8:00 en dan vertelt hij dat hij eerst even zijn miso-soep gaat maken met paddenstoelen en prei en pompoen. Dan vertelt hij ook nog hoe hij dan zijn tanden gaat poetsen, zijn kleren aantrekt. En dan, als hij bij de wasbak staat, zich ook even heel bewust wordt van het feit dat hij blij is dat hij nog niet dood is.
Autumn leaves. At 66, just learning how to take care of my body. Wake cheerful, 8 a.m. and write in a notebook. Rising from bedside naked, leaving a naked boy asleep by the wall. Mix miso, mushrooms, leeks, and winter squash. Breakfast. Check blood sugar. Clean teeth exactly. Brush, toothpick, floss, mouthwash. Oil my feet. Put on white shirt, white pants, white socks. Sit solitary by the sink a moment before brushing my hair. Happy not yet to be a corpse.
Vult het water. Aanzetten. Ik heb een beetje groentebouillon gemaakt. Dus water met een beetje groentebouillon. Ik heb daar een bolletje diepvriespinazie. Dus één bolletje, wat zich natuurlijk verspreidt. Dan draai je het vuur uit. Want weet je wat het is? De miso heeft de eigenschap dat als je het kookt, dat de smaak en de eigenschappen, zoals ik zei, die darmfunctie van die bacteriën, die gaat eraf. Ja, die kookt dood en de smaak gaat eraf. Dus je moet het in heet water oplossen. Het is dus een pasta die je oplost, maar niet meer koken. Dit is een biologische miso met rijst. Die is dus met bruine rijst gefermenteerd. Ik heb hier een eetlepel, afgesteken eetlepel, voor een flink soepje, 2 bakken vol voor 2 personen. En gewoon als je het heet hebt, dat bolletje diepvriespinazie erin. Even roeren dat het lekker oplost. Kijk, het is al helemaal opgelost. De shiitake erin, zodat we even lekker kunnen meetrekken. Maar het hoeft niet te koken, want juist als het nog helemaal vers is en warm, dan heeft dat veel meer smaak. Dan die lenteuitjes, die gaan er pas op het laatst bovenop. Hele kleine stukjes hijiki. Eventueel, als je nog een beetje tofu hebt, in hele kleine blokjes snijden. En die kunnen er mooi bovenop drijven. Maar het hoeft allemaal niet, want dit is gewoon een eenvoudige, snelle versie. Die spinazie erbij maakt het heel lekker en groen en een beetje bijterig. die shiitake, die kunnen we heel dun snijden. Heel dun, maar niet zo dun als je het met een scherp mesje kan krijgen. Het is namelijk zo dat als het in de hete bouillon terechtkomt, dan wordt het heel gauw gaar. En het blijft een beetje drijven in de soep. Dus het is heel leuk om het heel dun te snijden, echt heel dun.
Dat is echt een millimeter, hè? Zo.
Ja, maar goed, als je een lekker scherp mes hebt, dan gaat het wel. En kijk, als ik het erin doe, het blijft drijven. Als ik die lenteuitjes schuin gesneden heb, het blijft ook drijven. Zie je, dat is een beetje een leuk afwisselend geheel in dat soepje. Dit zijn Geno Roshi en haar compagnon Michel Dubois.
Michel, you like the soup?
Very good, yes.
Lekker.
Lekker. Yes, absolutely lekker.
En dit is mijn echtgenote en maatje in de Dharma, Miriam.
Hij is goed hoor, Willem. Soep. Heerlijk.
Miso-soep, goed voor je buik en lekker.
Het recept van vandaag vindt u terug op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. De bijdrage was van Marloes Lazaal. Volgende week op 2 augustus deel 5 van Instructies voor de Kok. Wat zenmeester Dogen leerde van de shiitake van de Chinese Tenzo. De muziek in deze uitzending was van de Nepalese non en zangeres Choeying Drolma. Aanstaande zaterdag zal ze optreden tijdens het Sphinx Festival voor Wereldmuziek in Boeghout bij Antwerpen. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. De VWBO, de Vrienden van de Westerse Boeddhistenorde, organiseert de komende week verschillende evenementen. Onder de titel Wat is Metta vindt er vanavond in Amsterdam een introductie plaats op meditatie op liefdevolle vriendelijkheid. De avond begint om 19:30 en het adres is Palmstraat 63. Op vrijdag 28 juli begint in Schorel een intensieve zomerretraite over de Satipatthana Sutta Metta Vihara. De retraite duurt tot 11 augustus. Voor informatie en opgave kunt u bellen met 030-221-3281. Op woensdag 2 augustus geeft Corine Claveau een lezing over het thema Ben je werkelijk bij wie er is of bij wie er volgens jou zou moeten zijn? Meer over gewaar zijn. De avond begint om 19:30 en het adres is Palmstraat 63 in Amsterdam. De Hewa-tempel aan de Amsterdamse Zeedijk organiseert van 31 juli tot 4 augustus het Blia Zomerkamp voor jong en oud. Drie docenten uit Taiwan geven les in Chinese kungfu, dans en handwerken. Voor meer informatie kunt u bellen met nummer 020-420-2357. Van woensdag 2 tot zondag 6 augustus brengt Lama Sherab Gyaltsen Rinpoche een bezoek aan het instituut Jeunten Ling in het Belgische Huy aan de promenade Saint-Jean-Lagnon 4. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Agnes Sommer, Pamela Koevoets en Marloes Lazaal. Presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Ton Maas. Techniek Wim Timmermans en Rob Gerritsen. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035 677 1611. Aanstaande zondagavond om 19:30 op deze zender in de Middenweg de eerste aflevering van Inspiratie, van Zicht tot Handelen. Een serie van 10 radioportretten waarin bekende en minder bekende mensen praten over de manier waarop het boeddhisme hen heeft geïnspireerd. In aflevering 1 actrice en danseres Ali Danislo. Graag tot dan.
Het is 5:00.